Nou, we gaan naar 2 Korinthe 5, onderwerp is de zegeningen. En vorige keer hebben wij de zegeningen gehad over dat wij een nieuw schepsel zijn in vers 17, 2 Korinthe 5. En in vers 18 hebben we het vorige week over gehad. 17, nieuw schepsel. En de wedergeboorte, dat we dat ook goed begrijpen, dat wij onszelf zien als een nieuw schepsel. En vers 18... En deze dingen zijn uit God. Dus wat je verder leest uit 16 en 17. Het is een tekst. Dat is gewoon een verandering van bedeling. Wat je hier aan het lezen bent. En dan zegt hij ook. En al deze dingen zijn uit God. Die ons met zichzelf verzoend heeft. Door Jezus Christus onze Heer. Door Jezus Christus. En ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonden hun niet toerekenende en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Ja, Vader, dat is wat de opdracht is, Vader, aan ons. En ik bid ook voor nu, Vader, dat we deze teksten goed tot ons door laten dringen, wat het nou precies betekent, wat betekent het voor mij, wat betekent het voor mij in mijn dagelijks leven, in mijn denken, in mijn beslissingen. De inwendige mens, Vader, al dat soort dingen. Het heeft er allemaal invloed op. En we vragen ook door uw geest ons licht te geven hierop. In Christus' naam. Amen. Nou, het is uit God, zegt hij. Al deze dingen zijn uit God. Het is allemaal uit God, hè, wat God doet. Hij heeft zijn beloftes gemaakt in de Bijbel. We hebben hier het mooie schema hangen. En het is allemaal uit God. Het komt allemaal bij hem vandaan, het initiatief. En nu ook wat we hier lezen, dat nieuwe schepsel. En dat we Christus niet naar het vlees kennen. Ja, dat hebben wij niet bedacht. Het is allemaal uit God. En we zien hier dat het is een verandering van bedeling. De manier van handelen van God met deze wereld. Ja? Nou, en hoezo dan? Nou, in vers 19. Hij was in Christus de wereld met zichzelf verzoenen. En Christus is natuurlijk in het verleden hetzelfde. Heden hetzelfde. In de toekomst hetzelfde. Maar in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Ja, wat is dat precies, ja? Dat is natuurlijk gebeurd aan het kruis en hij rekent de zonde niet toe nu. Maar in Christus. Nou, Christus is natuurlijk niet alleen voor het lichaam, alleen voor ons gestorven. Dat is voor alle gelovigen, door alle eeuwen heen. Maar het is gebeurd aan het kruis, maar dat het bekendgemaakt is. Dat is wat we nu lezen door Paulus. In Efeze 2, vers 16 zegt hij ook, hè, door het kruis. Dan zegt hij het heel duidelijk, dat hij die beiden met God, Efeze 2, vers 16, dat die beide Jood en Heiden met God in één lichaam zou verzoenen. Door het kruis. De vijandschap daaraan gedood hebbende. Vijandschap, verzoening komt ook na vijandschap. Ja? Vorige keer hebben we het over gehad. Dat Israël, hij zegt, ik noem jullie mijn vrienden. Hij is voor zijn vrienden gestorven daar. Maar Paulus spreekt over het feit dat hij is gestorven voor zijn vijanden. Dus dat betekent, de hele wereld is in vijandschap met God. En we zien hier dat God heeft, in Christus heeft hij gedaan, de wereld met zichzelf verzoend. Dus je kan alleen verzoening krijgen door de gekruisigde Christus. Niet door hem na te volgen, wat ik vroeger dacht toen ik niet in die kerk erachter zat. Paulus zat in die kerk, maar daar werd het eigenlijk ook geleerd. Volg de Heer Jezus nou maar, weet je, doe nou maar goed je best. En dan komt het wel goed allemaal. Maar zo is het niet. Daar krijg je geen verzoening door. Daar moet een prijs betaald worden. De vijandschap die de mens heeft met God van nature, die kan maar op één manier tot vrede gebracht worden. En dat is door verzoening. Dat betekent dat er een prijs betaald moet worden. Die vijandschap moet omgebogen worden in vriendschap, zeg maar. Nou, en dat is de boodschap. En dat gebeurt in Christus. Ja, dat is die verandering dat hij dat aan het kruis gedaan heeft. En het is Paulus die dat bekend maakt. Wij weten nu. Ja, je moet het weten. Je moet allemaal weten. Paulus zegt, weet gij niet. Ik wil dat gij niet onwetend zijt. Dit moet je weten, ja. Wij weten, ga ik vanuit voor jullie. Ja, we hebben het er vaak over gehad. Romeinen 11, we gaan er niet heen. Maar dat de redding is nu naar de heiden gegaan. De redding is nu niet meer via Israël voor de heidenen beschikbaar, zoals het voor Paulus was. Dus door een gered Israël. De redding is nu door een gevallen Israël naar de heiden gegaan. Dus je kijkt nu niet naar Israël. Israël is zonder God. We kijken nu rechtstreeks naar het evangelie wat Paulus verkondigt. Want ook de Jood en de heiden, hij heeft die vijandschap gebroken. Er was vijandschap, er stond die muur tussen de besnijdenis en de wet. En die was aan Israël gegeven. En nu is ook Israël is in ongehoorzaamheid besloten. Dat wil zeggen in ongeloof. Ze geloofden het niet. Nou, dat laat het ook wel zien, want ze hebben hem gekruisigd. En na dat kruis heeft een klein gedeelte zich in feite maar bekeerd. We spreken over duizenden mensen. Maar in zijn totaliteit is het natuurlijk de kleine kudde, een kleine groep. Ja. Nou, dat is allemaal gebeurd. En Israël, die heeft natuurlijk Stefanus. Ze hebben hem gekruisigd. En dan zou de toorn gekomen zijn. Daar gaan we het zo meteen ook nog even over hebben. Maar dan krijg je dus met die verzoening te maken. Er schijnt dus een vijandschap te zijn. En die is er ook. En als je dan leest bijvoorbeeld in vers 19. Hun zonde hun niet toerekenende. Dus dat is wat God nu doet. Hij rekent de zonde de mensen nu niet toe. Dat zou natuurlijk wel moeten. Want je weet, als je in de Bijbel leest, een begin af aan, we weten van Adam natuurlijk, die is in zonde gevallen. En het is Paulus die het ook bekend maakt, dat het bij hem begonnen is. Maar in Ezechiël kunnen we lezen, in Ezechiël 18 vers 20, daar zegt, niet Paulus, maar Ezechiël, de ziel die zondigt, wat gebeurt ermee? Die zal sterven. Het staat al in het Oude Testament gewoon. De ziel die zondigt, die zal sterven. De zoon zal niet dragen de ongerechtigheid des vaders. Dus de zoon, als je dus in de Tweede Wereldoorlog zag, kinderen van bijvoorbeeld NSB'ers, ja, of collaborateurs, die werden met de bevrijding, die vrouwen ook, die gehuld hadden, die werden kaalgeschoren en die werden helemaal bespot voor de hele menigte en alles. Er zijn ook de vreselijkste dingen mee gebeurd. Terwijl, ja, wacht even, ze rekenen wat hun vader gedaan heeft, rekenen ze de kinderen toe. En dat verbiedt God. Iedereen zal om zijn eigen ongerechtigheid sterven. En dus ja, de vader zal niet dragen de ongerechtigheid van zijn zoon, dus ook niet andersom. Ze kunnen dingen doen en zeggen, ja, ze schanden voor de familie. Maar God rekent iedereen zijn eigen zonde toe en niet van zijn vader of van zijn moeder of van zijn kinderen. Nee, dus de gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hem zijn. Dus iemand die rechtvaardig is, oké, die zal in Gods ogen ook gewoon rechtvaardig zijn. En de goddeloosheid van de goddeloos zal op hem zijn. Iedereen, zo zal God het zien. En elke ziel die zondigt zal sterven. Ja, dan komt de vraag natuurlijk, ja, wie zondigt er niet? Nou, die zijn er dus niet. En Romeinen 6 vers 23 zegt al, het loon of de verzondering van de zonde is de dood. Je kunt het niet mooier maken, toch? Nee. Dus we leven in een wereld die is in zonde. En het is bij Adam begonnen. En daarom heeft Christus zijn leven gegeven. Want kijk, als je kijkt in Galaten 1, vers 3. Daar begint Paulus ook zijn brief met: genade zij u en vrede. Van wie? Van God, de Vader en onze Heer Jezus Christus. En dan, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. En waarom? Omdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van God, onze God en Vader. Zie je, hij wil ons trekken uit deze tegenwoordige, wat voor wereld? Het is een wereld die boos is. En wat je nu om je heen ziet, alles is in rep en roer, in Amerika ook, de verharding. Het is. Maar als je terugkijkt in de geschiedenis, de wereld is gewoon altijd al boos geweest. En wij hebben het gewoon gelukkig goed gehad. Ja? Maar mijn vader en moeder hebben de oorlog nog meegemaakt hier. Dus ja, ik ben van een generatie die na de Tweede Wereldoorlog geboren is. Ik kan alleen maar zeggen dat ik het heel goed gehad heb. Maar ja, kan ook zomaar weer één klap omdraaien. Ja? Er is nog nooit in de wereld een moment geweest dat er nergens oorlog was. Zover als ik weet, is er altijd oorlog geweest. Is het niet hier, dan is het daar of op een andere plek in de wereld. Altijd al. Ja? En de wereld is in zonde en dat brengt alleen maar dood voort. Nou, als je nu kijkt, ja. Dus daar leven wij in. Wij weten nu dat Christus is aan het kruis gestorven. Dat is om de mensen met God de Vader te verzoenen. Dat betekent dus dat de wereld Want hij, als je ziet in 2 Korinthe 5 vers 19. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Ja? Dus de hele wereld. Met zichzelf verzoenende. Dat betekent, er was verzoening nodig. Dat betekent dat de wereld dus in vijandschap is. En Psalm 2 zegt het ook heel duidelijk. Laten we daar even gaan kijken. Psalm 2. De wereld heeft Christus officieel verworpen, kan je wel zeggen. En dat staat al 1000 voor Christus, geloof ik, dat David leefde. 1000, hè, ja. Psalm 2 vers 1. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? Nou, dat was natuurlijk in die tijd al zo. Maar het is een profetie over de toekomst. En dan zie je, de koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere. Met hoofdletters, maar er staat nog iets achter. En tegen zijn gezalfde. Maar die had je in het Oude Testament nog niet. Want wie is de gezalfde? Dat is de Heere Jezus. Dus het kwam pas toen Christus kwam. En dan zie je, zeggende, laat ons hun banden verscheuren. Hun, ja. God de Vader en zijn Zoon. Kijk, niemand kan tot de Vader komen dan door mij. De Vader en de Zoon, hè. Wat is het eeuwige leven? Zegt Johannes 15. Dat zij hem kennen, God, de Vader, die zijn Zoon, die de waarheid is, en zijn Zoon. Ik zeg het niet helemaal goed, maar dat staat in dat vers, die twee. Het eeuwige leven is niet alleen Jezus kennen, of niet alleen God kennen, het is God de Vader en de Zoon kennen. En vandaar die tekst. Wil je de Vader kennen, dan moet je via zijn Zoon. Nou, de Heer en zijn gezalfde. Dat betekent Christus, hè? Christus betekent gezalfde. Nou, en dan laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Nou, dat betekent hun touwen, dat is wat de mens ervaart. Wat zij denken, oh ja, nou ik wil gewoon doen wat ik wil. En als ik die God moet erkennen, dan voel ik mij gebonden. Ja, ik zie het als een gevangenis. Terwijl de ware vrijheid is natuurlijk juist als je de Geest des Heren hebt. Ja? Dan is daar de ware vrijheid. Ik dacht vroeger ook dat ik vrij was. Lekker scheuren met brommen, weet je wel, met lang haar en dan lekker vrijheid, blijheid. En je dacht dat je vrij was. Of motorrijden, dan heb je dat ook dat gevoel, enzovoort, enzovoort. Maar als je een dienstknecht bent van de zonde, dan ben je een slaaf. Als je de zonde doet, dan ben je een slaaf van de zonde. Dat is gebonden. En als die zonde weg is, dan ben je pas werkelijk vrij. Dus ja, ze zien dat als banden, maar het zijn geen banden. Maar ze komen in rebellie, de wereld. Nou, wat hebben we gezien? Ze hebben Christus gekruisigd. En dan zou je kunnen zeggen, en nu komt God in actie en die gaat in één klap de hele boel schoonvegen. Oordelen. Maar als je met me mee naar Handelingen 4 gaat, met de kruisiging is het nog niet zover, want Israël krijgt de kans zich te bekeren. En vanuit Lucas weten we ook dat het 1 jaar krijgen ze de kans nog. En als ze dan nog geen vruchten voortbrengen, als ze dan de Messias nog niet hebben aangenomen, dan wordt die boom omgehakt. Johannes de Doper zei toch al, de bijl ligt aan de wortel. Dus ja, als Israël die boom geen vruchten voortbrengt, dan wordt die toch echt omgehakt, hoor. Dan komt de toorn van God. Nou, we weten met de kruisiging, hij is opgestaan, Pinkst is het aangeboden, en het is de apostelen. Zijn dienstknechten werden natuurlijk ook vervolgd. En die komen dan voor de raad. En dan moeten zij, Handelingen 4 vers 23. En dan wordt hun verboden nog over de Heere Jezus te praten. En de opstanding, dat willen ze niet. En wat, dan zijn ze vrijgelaten. En dan in Handelingen 4 vers 23, wat zien we daar staan? Zij losgelaten zijn, de kwamen tot de hunnen. Dus dat is de kleine kudde. Ze hadden alles verkocht, toch? Ze zaten bij elkaar. Ze aten met elkaar. Deelden alles met elkaar. Ze kwamen tot de hunnen en verkondigden al wat de overpriesters en de ouderlingen tot hen gezegd hadden. En als deze dat hoorden, hieven zij eendrachtelijk hun stem op tot God en zeiden, Heere, gij zijt de God die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zeeën en alle dingen die in dezelfde zijn. En dan komt het, dan gaan ze die Psalm 2 citeren, die ik net gelezen heb. Die door de mond van David, uw knecht, gezegd hebt, waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heere en zijn gezalfde. letterlijk uit Psalm 2 geciteerd. Want, nou komt dus hun interpretatie, wat ze meemaken. Ze zien dus vervulling van die psalm. Ja? De vervolging, laat ons die touwen verbreken. Dat is met de kruising gebeurd. Maar toen hebben ze de Heer Jezus Christus, hebben ze dus gekruisigd, die is opgevaren naar de hemel. Maar zijn verkondigers, de 12 apostelen, die gaan ze nu vervolgen. En dan zie je, in de waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt, de gezalfde, ja, met de Heilige Geest, dat is gezalfd in ieder geval. Kijk, daar hebben die oversten bijvoorbeeld, Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken Israëls, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had, dat geschieden zou. Dus wat zien die apostelen hier en die kleine kudde? Die zien de vervulling van Psalm 2. Maar misschien heb ik Psalm 2 losgelaten, ik had eigenlijk moeten zeggen, maar als je kijkt, Psalm 2 gaat verder, naar vers 3. En dat had moeten gebeuren toen de tijd. En dat is nog niet gebeurd. Ze zien de vervulling. Maar Psalm 2, vers 4, de reactie op dat zij dus tegen de Heer en de gezalfde, ja, in opstand komen, wat we in handeling ook zien, en in de evangelie, dan zie je wat de reactie is. Die in de hemel woont zal lachen, de Heer zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Dus die apostelen, die herkennen dat en die zeggen dat, ja, we zien het hier gebeuren. En zie je ook de vorsten, de Pilatus en Herodes. Maar Psalm 3 en 4, vers 4 en 5 is nog niet gebeurd. Terwijl we weten in Handelingen 7, Stefanus, die werd gestenigd, toch? En wat zei Stefanus toen hij daar stond en hij keek omhoog? Ja, toen zegt hij in Handelingen 7, nou ja, ik heb het hier niet staan, maar we kunnen even heen gaan. Jullie weten het wel natuurlijk, maar laten we het toch maar even lezen. Dat zou eigenlijk, Psalm 2, had dan ook daarin vervuld gaan worden. Handelingen 7 vers 55. Want ze komen in vers 54, ze zijn laaiend, ja? Ze knessen hun tanden, maar hij, vol zijnde des Heilige Geest en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide, zie, ik zie de hemel geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. En dan zie je dat ze, dan zijn ze helemaal buiten zin en dan stenigen ze hem. Ja, dat is Psalm 2, ja? Tegen de Heer en zijn gezalfd in opstand komen. Christus is hier, zeg maar, volledig verworpen nu. En ze gaan hem stenigen. Ze hebben gezondigd tegen de Heilige Geest. Dus hij ging staan en dan weet je, Christus zat. En als hij gaat staan, dan komt hij in actie. In vervulling, want Psalm zegt, de toorn zal komen. Hij zal lachen in de hemel en ik zal ze vernietigen. Nou, we weten allemaal, wij zitten hier nog, het is niet gebeurd. Dat komt omdat in Handelingen 9 is apostel Paulus geroepen. En toen, dat is wat we dus in 2 Korinthe ook 5 ook lezen. Die gaat dan vertellen over die verzoening. Er is een bedelingverandering gekomen. Dat is dat gele gedeelte hier. Hier hebben we Stefanus. En toen is er iets gebeurd. Toen is de toorn niet gekomen. Dus dit kan je niet inklappen. Maar we hebben zo'n mooi schemaatje wat je kan inklappen. En als dat, dan heb je dat zo. En dan zie je dit gedeelte geel niet. Dan zie je het hele profetisch programma. Dus dan zou je Psalm 2 hebben. Dat roze gedeelte. Nou, dat is, David heeft dat geschreven. Hier heb je het kruis. Dus de struikeling, niet gevallen. Dan kom je bij de apostelen. Die verkondigen het. En dan wordt het hun verboden te spreken. En dan zien ze, hier is Psalm 2, is volledig in vervulling. Nu gaat de toorn komen. Ja, en dat zou ook gebeurd zijn bij Stefanus. En dan grijpt God in, want hij had nog dat verborgen plan met apostel Paulus. En dan zie je, wacht eventjes, er is iets veranderd. Een ander evangelie en geen toren. Dus als we kijken in 2 Korinthe 5 vers 19, dan zegt hij, God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Hun zonden niet toerekenende. Nou, we weten, door Adam is de zonde in de wereld gekomen, toch? En door de zonde de dood. En je had van Adam, had je tot Paul, tot Mozes had je geen wet. En toch gingen de mensen dood. En als er geen wet is, kan er eigenlijk geen zonde toegerekend worden. En toch gingen ze dood. En dan krijg je de tijd van Mozes, ja, tot Christus, tot Paulus kan je zeggen, dat is de tijd van de wet. En wat heeft de wet laten zien uiteindelijk? Dat iedereen staat schuldig voor God. Er is niemand is rechtvaardig. En dat is nu aangetoond, dat is wat Paulus vertelt. Dus ja, iedereen staat schuldig en de toorn die kan gewoon komen. En dat is wat Paulus laat zien in de Romeinenbrief. Uiteindelijk, er is geen kant meer op. Men kan alleen maar door genade gered worden. Erkennen dat je een zondaar bent en neem dat offer aan wat daar aan het kruis gebeurd is. Want Colossenzen 2, wat zegt hij daar? Het handschrift dat tegen ons was. En de wet is tegen ons. Zegt je bent schuldig. Wat is daarmee gebeurd? Is aan het kruis genageld. Aan het kruis geslagen. Paulus zegt ook dat we zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade. Dus met andere woorden. Als die wet mij schuldig verklaart. Dus dan ben ik een vijand van God. Maar Christus is aan het kruis gestorven en heeft daar de wereld met God verzoend. En de wet is aan het kruis geslagen. Het handschrift wat tegen mij was, schuldig, schuldig, schuldig. Maar als dat nou weg is, ja, wat dan? Dan is er dus niets meer iets tegen mij. De wet die mij beschuldigt, is weg. Dus hoe is Gods houding nu naar deze wereld? De zonde niet toerekenen. Dus in Efeze 2 vers 14, als we daar even lezen. Hij is onze vrede. Die deze beide een gemaakt heeft. En de middenmuur des afscheidsels gebroken hebben. Christus is nu de vrede voor de wereld. En dat komt omdat God heeft in Christus aan het kruis de wereld met zichzelf verzoend. Dus vanuit God naar de mensen toe is er geen barrière meer. Hij heeft de mensen redbaar gemaakt. God heeft geen houding van toorn, maar juist van genade en vrede naar deze wereld. Hij rekent hun de zonde nu niet toe. De wet die ons beschuldigt is weg. Je zou nu kunnen zeggen, we leven in de bedeling der genade. Als hij onze vrede is, we leven in de bedeling der vrede, zou je wel kunnen zeggen, toch? En wat zien mensen als er dingen gebeuren in de wereld? Een overstroming of een aardbeving. En dan wil men dat nog eens uitleggen als een straf van God. Omdat het homohuwelijk bijvoorbeeld is toegestaan in zo'n land. Of euthanasie of abortus of andere dingen. Of het land is in complete afvalligheid. En daarom gaat God nu dingen doen. En dan gaat hij, ja, eigenlijk de zonde toerekenen aan de mensen. Maar dat is in tegenspraak met wat wij lezen hier in 2 Korinthe 5 vers 19. Daar staat hun zonden niet toerekenende. Dus ja, als hij onze vrede is, rekent hij nu de zonden niet toe. Er is geen toren. Dus 2 Korinthe 5 vers 19 of vers 20. Zo zijn wij nou gezanten van Christus zegen alsof God door ons baden. Nou, als je zegt ik bid jou. Als je kan zeggen, nou, ik heb een vriendelijk verzoek, ik heb een vraag aan jou. Maar als je zegt, ik bid je, dat is niet hetzelfde, hè? Dat gaat nog dieper. Dat is eigenlijk smeken. Ik bid je, ik bid je. Dus God, de schepper van de hemel en de aarde, hij heeft alles gedaan. Zijn zoon aan het kruis gegeven, waardoor verzoening mogelijk is nu. Van zijn kant is gebeurd. En nou geeft hij via ons de boodschap aan een vijandige wereld, die de Christus dus officieel verworpen heeft, hè? Dat hebben we gelezen, Psalm 2, Handelingen 4, ze hebben gezien. Hij is verworpen door deze wereld. En dat is tot op de dag van vandaag nog steeds. Is hij verworpen door deze wereld. En wij zijn zijn gezanten om die vrede aan te bieden aan de mensen. Dat is een smeekbede van God. Ja, hoe grotere liefde kan je nog laten zien als je dat leest. Hij smeekt via ons, laat je met mij verzoenen. Ik heb het werk al gedaan. Ik heb de hand uitgestoken, die hoef je alleen nog maar aan te nemen. Nou, als wij dit weten, dat hij de zonde niet toerekent, dan weten wij ook dat verdrukkingen, ziekte, lijden, problemen, COVID, al dat soort dingen niet van God zijn. Ja, het woord en waarheid recht snijden maakt je nuchter. Ja? Er gebeuren geen bovennatuurlijke dingen. Het enige bovennatuurlijke wat nu gebeurd is, dat mensen door God tot nieuwe schepsels gemaakt worden als ze hem geloven en de Heilige Geest ontvangen. Dat is een bovennatuurlijk iets. Maar daarbuiten helemaal niks. En hij deed het ook de zonde niet toe. Het lijden, al dat soort dingen. En de corona en al dat soort dingen. Dat is niet uit God. Dat heeft allemaal met de zondige natuur in de zondige wereld te maken. Die zucht en in banensnood is. En mijn tekst is ook hier hun zonde hun niet toerekenen. Dat doet hij in de bedeling der genade niet. Nee. Dat was voor de bedeling der genade deed hij dat. En straks na de bedeling der genade gaat hij het ook doen. Nou, laten we eens even kijken in Zefanja. Dat lezen we natuurlijk niet elke dag. Ik heb vroeger, toen ik dat moest opdreunen, Habakkuk, Zefanja, dat weet ik nog, die volgorde. En in mijn Bijbel is dat nog steeds zo. Zefanja, een profeet uit het Oude Testament. Nou, kijk maar eens in 1 vers 7. Zefanja spreekt over de dag des Heren, dat is toekomst. Dat is, als wij weg zijn, gaat die komen. En dan zie je dus in vers 7. Zwijg voor het aangezicht des Heren, Heren, want de dag des Heren is nabij. Want de Heer heeft een slachtoffer bereid, hij heeft zijn genoden geheiligd. En het zal geschieden in de dag van het slachtoffer des Heren. Dus dat is de straf die komen gaat, dat ik bezoeking zal doen over de vorsten, over de kinderen des konings, enzovoort, enzovoort. Hij zal bezoeking doen. De dag des Heren komt. In vers 14. De grote dag des Heren is nabij. Hij is nabij en zeer haastende. De stem van de dag des Heren. De held, nee, dat is de machtige mens, man, de heldhaftige. Die zal daar bitterlijk schreeuwen. Dus de grootste held zal bitterlijk schreeuwen als die dag komt, hoor. Die dag zal een dag der verborgenheid zijn. Een dag der benauwdheid. Een dag des angstes, een dag der woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid, een dag der wolk en een dikke donkerheid. Daar wil ik niet zijn, hoor, bij die dag. Is angstaanjagend als die dag komt. Dat is als hij de zonde gaat toerekenen. En dan zal de wereld bezwijken van angst. En vers 16, de dag der bezuinigd, des gesklangs tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken. Ik zal de mensen bang maken. Ja, als je niet weet van opname, dat weet ik ook wel. Er zijn mensen die dat denken, dat je door de verdrukking heen moet. Ja, dan word je bang. Dat staat hier ook. Ik zal mensen bang maken dat zij zullen gaan als de blinden, want zij hebben tegen de Heren gezondigd. Zie je? En daarom komt die dag des Heren. Dan gaat hij de zonde toerekenen op deze wereld. Dus als je die recht snijdt, ja, dan kom je met teksten. Zie je wel, dat komt omdat we leven in zonde in dit land. En hun bloed zal vergoten worden als stof en hun vlees zal worden als drek. Nog hun zilver, nog hun goud zal hen kunnen redden ten dagen van de verbolgenheid des Heren. Ja, als je iemand kent, die is verbolgen. Nou, als de Heer verbolgen is, hij is verbolgen. Maar door het vuur zijns ijvers zal dit ganse land verteerd worden, want hij zal een voleinding maken, gewisselijk en haastige, met al de inwoners deze lands. Dat is als hij de zonde gaat toerekenen. Doorzoekt u zelf nou, ja, doorzoek nou. Gij volk, dit gaat natuurlijk over Israël, maar de hele wereld gaat hij bezoeken als hij komt met het witte paard. Dat met geen lust bevangen wordt. Eerder besluitbare gelijk kaf gaat de dag voorbij. Terwijl de hittigheid van des Heren toorn over uw lieden nog niet komt. Terwijl de dag van de toorn des Heren over uw lieden nog niet komt. Die is nog niet gekomen. Zefanja profiteert ervan. En dan zegt hij. Zoek de Heren, alle gij zachtmoedigen des lands. Die zijn recht werken. Zoekt gerechtigheid. Zoekt zachtmoedigheid. Misschien zult gij verborgen worden in de dag van de toorn des Heren. Misschien zult ze verborgen worden. Niet veel zekerheid als je dat leest allemaal, toch? Misschien, dat hoor je wel eens. En, ga je naar de hemel? Nou ja, ik hoop het, misschien. Of mensen zeggen tegen mij wel eens en tegen jullie ook wel eens. Dat hoor je wel eens. Waarom doet God er niks aan alles wat je nu ziet? Dat gesprek heb ik ook eens met een klant gehad. Over het geloven als. En die zeiden, ja, die God voor jou. Maar ja, waarom doet hij er dan niks aan? Ik zeg, nou, hij komt zeker een keer er wat aan doen, hè? Dus dat wil je graag, ja. Dus dat die ongerechtigheid gaat uitroeien. Dat hij dat allemaal gaat veroordelen. Ja, dat hij het einde dan maakt. Ik zeg, oké, mag hij dan bij jou beginnen? Het was gelijk, ander onderwerp. Wist gelijk hoe het zat. Want iedereen kent God en weet dat hij schuldig is. En als hij bij jou begint, dan weet je, dan loopt het niet goed af, hè? Dus ze kennen hem wel, maar ze ontkennen hem. Maar ze weten, er is een God die komt om te oordelen. Ja. En inderdaad, maar wij leven nu in de bedeling der genade. Het is niet misschien zult gij verborgen worden in die dag des torens. Nee, gelukkig niet. En ik heb een aantal teksten uit Openbaring, die gaan allemaal over die toren. En dat staat er eigenlijk helemaal vol mee, de dag des Heren. Vol met de toren. Openbaring 6 vers 16. En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen. Valt op ons, was die dag des Heren. Safan heeft er geprofiteerd. Hier zie je de vervulling. Maar dat is gelukkig, kijk, wacht even. Hier zijn wij, dat is hier, na ons. Als wij zijn opgenomen. De volken waren toornig, en zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons, verbergt ons van het aanzicht desgene die op de troon zit en van de toorn des lands. Want de grote dag zijn toorns is gekomen en wie kan bestaan? Wie kan bestaan? In 11 vers 18. De volken waren toornig geworden en uw toorn is gekomen. En de tijd der doden om geoordeeld te worden. En om het loon te geven, uw dienstknechten, de profeten en de heiligen en degene die uw naam vrezen. De kleine en de grote. En hij komt ook om te verderven degene die de aarde verdierven. Nou ja, 14 vers 10, daar staat, spreekt hij over drinken uit de wijn des torens. Die ongemengd en ingeschonken is. De drinkbeker zijn toorns. En hij zal gepijnigd worden met vuur en zilver voor de heilige engelen en voor het lam. En voor het lam, de toornen. En dan ziet ze worden gepijnigd. Hij heeft geen medelijden dan hoor. Hij heeft geen medelijden. Hij heeft zijn leven gegeven voor hun. En als ze dat verwerpen, dan is de toorn blijft over van het lam. Dan is het niet meer dat lieve lammetje wat leidend naar de slagbank ging, zonder wat te zeggen. Dan komt hij om te oordelen. En dan is het de toorn van het lam, hè. Dan heeft hij hoorns. En dan is er echt geen houden meer aan, hoor. En in vers 14, vers 19 spreekt hij ook over de grote wijnpersbak des toorns Gods. Als die druiven worden in een wijnpers, als druiven in een wijnpers word je geperst. De zeven gouden violen vol van de toorn van God. De toorn van God over, op de aarde. Nou ja, enzovoort, enzovoort. Dus ja, dat is de dag des Heren waar Openbaringen over gaat. Nou, ik weet dus nu, in de bedelende genade niet, want hij rekent de zonde niet toe. Dus houd dat vast, dat moet je weten. En ik vind dat een zegen dat ik dat weet, want ik kende ook een broeder die dat niet wist en die was echt bang. Maar als je dit weet, dan ben je blij. Want hij rekent de zonde nu niet toe. Nee, kijk in 1 Korinthe 10 vers 13, er gebeuren natuurlijk wat dingen, ook in jouw leven. En dan moet je keuzes maken en ga je dan ook de vraag stellen als het dan tegen zit. Of je raakt alles kwijt of je wordt ziek. Je kan jong zijn en dan een ziekte krijgen, een ernstige ziekte. Al dat soort dingen. En dan is heel vaak als men hier rest snijdt, dan komt die vraag. Hè? Waarom ik, God? Ja, waarom ik? Je kan ook zeggen, ja, waarom niet mijn broeder of mijn zuster of een ander? Waarom ik? Waarom ik? Maar dat heeft helemaal niks te maken. Het komt niet bij God vandaan. Maar er zijn natuurlijk wel dingen in je leven. 1 Korinthe 13. Dat er verzoekingen zijn. Of problemen. Moeilijke omstandigheden. Lijden. Dan zegt hij. Ulieden heeft geen verzoeking bevangen. Dan menselijke. Dus wat. Waar hebben wij mee te maken? Niet met God die jou iets toerekent. Of iets jou aandoet. Nee. Het zijn menselijke verzoekingen. En niet van God. Dus ja, hij helpt ons juist in de menselijke en wereldlijke verzoekingen. Helpt hij juist, want hij zegt ook, God is getrouw, die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Ik vermag alle dingen, nou ja, we hebben net gelezen. Ik vermag alle dingen dankzij Christus die mij kracht geeft. Nou, dat is, slaat op deze tekst ook. Deze omstandigheden. Hij laat niet toe dat je verzocht wordt boven hetgeen gij vermoogt. Ik vermag alle dingen, hoe? Dankzij Christus. En hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven op dat gij ze kunt verdragen. Dus nogmaals, die verzoeking is niet van God. Maar het is ook niet zo, als je erin zit, dat hij je dan ook wel eventjes uithelpt. Dat hij gewoon, dat laat ik zeggen niet goed, dat, nou heren, neem het van me weg. Nee, in die omstandigheid, in die verzoeking, dat je het kan verdragen. Dat je niet daaraan ten onder gaat. En dat is dankzij Christus die mij kracht geeft. Met het woord, dat is de uitkomst. En niet anders. En dat weet je, als je dit weet, dan raak je ook niet in de war. Krijg je geen valse verwachtingen. Ja? Nou, ik vind bijvoorbeeld, Paulus daar een mooi voorbeeld van, als je in 2 Timotheus 4 kijkt, een mooi voorbeeld van, ja, Paulus is ons voorbeeld, toch? Dus 2 Timotheus 4 vers 17, nou, dat is de laatste brief van Paulus, hij zit in de gevangenis, en hij heeft juist geschreven dat zijn einde nabij is, en hij wordt als een drankoffer geofferd. Hij zal gedood worden, dat weet hij, door de keizer. En dan zegt hij in vers 17, maar de Heer heeft mij bijgestaan, en heeft mij bekrachtigd. Werd Paulus vrijgelaten? Nee. Wist Paulus dat hij doodging? Ja. Maar God heeft hem de uitkomst gegeven dat hij kon verdragen. Ik vermag alle dingen dankzij Christus die mij kracht geeft. De Heer heeft hem bijgestaan. En heeft, ja, niet met dat hij stond te praten tegen hem, wat je ook wel eens hoort. Ja, toen zei God tegen mij. Ik hoop, ja, als iemand tegen mij zegt, dan ben ik altijd, wil ik gewoon graag horen. Nou, wat hoorde je dan? Hoe klonk die stem? Hard, zacht, wat hoorde je precies? Dat kan, dat is dus niet zo, hè? Dit is, zo spreekt hij. Nou, die heeft Paulus bijgestaan en heeft hem bekrachtigd. Waarom? Opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking. Dus dat hij daar zat, hij moest voor de tweede keer voorkomen bij de keizer. En hij heeft natuurlijk in gevangenschap gezeten. En, nou, dat zijn ook niet leuke dingen. En dat heeft hij allemaal opgeschreven. Ja? Allemaal voor ons, zodat wij dit weten. En daardoor ook ons voorbeeld zien en hoe hij dat deed. En dat dat ook een vertroosting en een versterking voor ons mag zijn. Kijk, en ik ben uit de muil des leeuws verlost. Nou, ik weet, er liepen leeuwen natuurlijk in de Colosseum. Ik ben daar ook een keer geweest met Paula. En dan zie je dat allemaal voor je natuurlijk. Maar hij bedoelt hier niet de muil van de leeuw. Maar hij bedoelde van Satan. Het is een briesende leeuw, toch? Ja, hij is een leeuw, Satan. Proberen, zoeken wie hij kan verslinden. En bij Paulus, wat wil Satan, is ook onze tegenstander. Die wil ons natuurlijk naar een andere evangelie brengen. En waardoor je de kracht ook mist. Ik ben uit de muil van de leeuw verlost. Hoezo? Paulus heeft het niet overleefd, hoor. Dus hij wist, ik ga dood. Dus als je zegt, ik ben uit de muil van de leeuw verlost. Nou, dan zou hij in tegenspraak zijn met zichzelf. Want hij is gewoon gedood in de arena. Men zegt onthoofd, ik weet het niet. Ik kan het nergens, dat is allemaal uit traditie. Ik weet het niet, maar hij is wel gedood. Nou, en wat zie je dan staan? En de Heere, dus hij is, wat hij ook zegt, ik ben uit de muil des leeuws verlost. Heb het geloof behouden. Tot het einde aan toe. Ja, je weet niet in wat voor omstandigheid jij komt. Ja? En dan hoop ik ook dat ik dat ook zo kan zeggen van, ik heb het geloof behouden. Ja. En hij heeft mij bekrachtigd. Nou, dat weet ik wel zeker dat hij dat zal doen. En de Heer zal mij verlossen van alle boosheid. En kijk, en bewaren tot zijn hemels koninkrijk. Dewelke zijde de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Geweldige tekst. Waarin je ziet dat er zijn verzoekingen. Het is een menselijke verzoeking. Hè? Het is niet door God. Maar God staat hem daarin bij. Het is niet van God. Maar hij sterkt hem, zodat hij het kan verdragen. Nou, dat zie je een heel mooi voorbeeld van. Kijk ook in 2 Korinthe 4. Vers 7. Want wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid, de kracht, zij goden ze niet uit ons. Kijk, als die in alles verdrukt worden, Paulus zegt, ja, overal verdrukt, doch niet benauwd. Twijfelmoedig, doch niet mismoedig. Nee. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden gelijkvormig worden. Ja, dat is wat hij wilde. Christus leren kennen. Dat leer je juist in die omstandigheden. Ja? Dan zie je, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Vervolgd, doch daarin niet verlaten. Hoe kan je nou zeggen, ja, als je gelooft, goed gelooft, dan zal God alles zorgen dat alles goed gaat met je. Dat je geen negatieve omstandigheden krijgt, al soort dingen. Bij Paulus is het een heel ander verhaal. Vervolgd, maar let op, daarin niet verlaten. Hij was misschien wel alleen, maar niet eenzaam. Niet verlaten. Nedergeworpen, doch niet verdorven. Altijd de doding van de Heere Jezus in het lichaam omdragende. Het is een proces. Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Want wij die leven, worden altijd in de dood overgegeven. Dus in elke omstandigheid. Om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Zie je dat weer, die kracht van de opstanding. Zo dan, de dood werkt wel in ons. Zeker. Maar het leven in uw lieden. Wat wil dat zeggen? Paulus is ons voorbeeld. Dus de tekst ook, de God van alle vertroosting. En dat hij lijdt en dat hij is vertroost geworden, zegt hij in 2 Korinthe vers hoofdstuk 1. Dat is ook voor ons een vertroosting. Ja? Juist doordat hij heeft opgeschreven. Dan gaat het ook in ons werken. Dus de dood werkt in ons, maar het leven in u lieden. Ja. Dus ja, dat zie je dus allemaal gebeuren. En dat God dus jou helpt in die omstandigheden. Niets zal God ons ergens mee doen verzoeken. Dat is niet zo. Dus met andere woorden, je moet de wil van God kennen. Dan heb je geen probleem met wat er gebeurt. Dan weet je, het is niet van God. Dus ja, ik weet niet wat ik nou allemaal hoor hier op de achtergrond. Ja, ik zie helemaal niks. Even kijken hoor. Efeze 5 vers 15, dan zegt hij dus. Dus let op hoe je voorzichtig of verstandig wandelt. Zie, daar moet je op letten. Niet als een onwijze, maar als een wijze. En wat is de wijze? Welke wijsheid? De wijsheid van de wereld of de wijsheid van God? Precies. Dat heeft alles kennis met het woord waar het rechtgesneden te maken. Ja? De tijd uitkopende terwijl de dagen boos zijn. Dus wees niet onverstandig, maar verstaat wat de wil des Heren zijn. Dus Paulus roept ons op de wil van de Heren te kennen. Word vervuld met de kennis van zijn wil, zegt hij in Colossense 1. In alle wijsheid en geestelijk verstand. En dat is wat hij in het Oude Testament al zegt. Mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. En met het christendom is het niet anders. Ze gaan wel niet verloren. Als je in het lichaam van Christus blijf je gered. Maar daarbuiten, die redding, zie je gewoon compleet ten onder gaan door een gebrek aan kennis. Dat wil zeggen, in wat God nu doet in deze tijd. Dat ze erkennen dat Paulus een apostel is en dat wij in die bedeende genade leven. En dan krijg je de raarste uitleg. Je kan altijd wel een tekst vinden die jou gelijk bevestigt. Er staat ook in de Bijbel, er is geen God. Dat kan je zo laten zien aan hem. Aan iemand. Er is geen God. Dat kan je zo citeren. Maar er staat voor, de dwaas zegt, er is geen God. Ja? Niet wel helemaal. Maar goed, je kan er altijd knippen en plakken om je eigen ideeën of lering te kunnen bewijzen. Nee, het is het woorden waard recht snijden. Dan ga je de wil van God kennen. En dan weet je dus, als je dit allemaal zo ziet, God heeft de wereld met zichzelf verzoend in zijn Zoon Jezus Christus aan het kruis. Dan weet je precies wat je wel en niet kan verwachten en hoe die nu handelt. En dan weet je ook dat hij in 1 Thessalonicenzen 1 vers 10 zegt wat? 1 Thessalonicenzen 1 vers 10. Dan weet je dat. Ja? 1 Thessalonicenzen 1 vers 10. 1 vers 10. Ja, precies. Die ons behoudt van de toekomende toorn. Dat wij zijn Zoon uit de hemelen verwachten, die uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus die ons verlost van de toekomende toorn. Hier spreekt hij over de toekomende toornen. Nou, kijk in Openbaring naar Paulus. Die toornen, daar zijn wij van verlost. En wij zijn niet gesteld tot toorn. Dan weet je dat. Ik snap niet dat mensen, als ze dat lezen, maar misschien lezen ze Paulus wel helemaal niet, dat je dan, dat moet je gewoon in verwarring komen. Want als jij het natuurlijk allemaal op jezelf toepast, en laat me eerlijk wezen, het is vanaf evangelie tot openbaring. Nou, sommigen zeggen oké, openbaring 4, dan is de opname. Maar sommigen denken ook, ja, we leven ook in openbaring nog. Ja, dan krijg je dus allemaal hutsie-klutsie. En dan is het de toren die je wel eens zou kunnen overkomen. En misschien dat je het nog overleeft in die toren, zegt Sefania. Nee, wij zijn niet gesteld tot toren. En het is zelfs zo dat hij in Thessalonicenzen zegt, dat God verdrukt ons niet, Maar dat God zal, het is recht bij God om verdrukking te vergelden degene die u verdrukken. Dus al het lijden wat de mens overkomt, dat de wereld die heeft in zijn vijandschap met God, met de Heer en zijn gezalfde, dus ook met degene die zijn gezalfde vertegenwoordigen. Wij leven in een land, je hebt gezien wat in Frankrijk gebeurt. En ik was het ook niet in Oostenrijk. Een hele groep, ik geloof Turkse jongeren, waren stennis aan het maken. Die gingen ook een kerk in. En hebben ze de boel kort en klein geslagen. Dus je ziet het, je weet niet hoe het gaat lopen. Maar dat is een vijandschap. Dat is tegen de Heer en zijn gezalfden. En zijn gezalfden, dat zijn wij. Het lichaam van Christus. Dat is de houding van de wereld, hoor. Dus we moeten het niet van de wereld verwachten. Nee, maar hij verdrukt ons niet. En hij zal degene die ons eenmaal zullen verdrukken, zal die later vergelden. Maar dat is allemaal niet nu in deze bedenkte genade. En daarna begint elke brief van apostel Paulus met genade zij u en vrede. Elke brief van Paulus begint daarmee. Genade zij u en vrede van God. Nou, hij heeft de wereld met zichzelf verzoend in vers 18, 2 Korinthe 5 vers 18. En dan zie je in vers 19, hij heeft de wereld met zich verzoend. Hij heeft ons met zichzelf verzoend en hij heeft de wereld met zichzelf verzoend. Nou, dat zijn natuurlijk eenmaal, als wij ons hebben laten verzoenen, dan zijn we ook met hem verzoend. Dan is die vrede gesloten. Dus niet door het volgen van Christus in de evangelie. Nee, laat u met God verzoenen. En hoe doe ik dat? Geloven dat wat aan het kruis gebeurd was, dat God de wereld met zichzelf verzoenende was, dat je dat gelooft. Dat je erkent dat je een zondaar bent. En dan word je met hem verzoend. En dan wordt het aangeboden, hè? Romeinen 3 vers 25 hebben we natuurlijk vaak gelezen, 24 en 25, dat de verlossing die in Christus Jezus is. Dat wordt nu aangeboden. Dan krijg je vergeving van al je zonden. Dat is, kruis is voor alle tijden, voor elke gelovige. En is het tot allen. Het is voor iedereen, ja. Tot allen. Maar voor allen die het geloven. Dus niet, hij heeft verzoend, dus iedereen is gered. Je zal echt moeten geloven. Geloof, geloof, geloof. En dat zijn natuurlijk twee valse leringen. Hij heeft weer met zichzelf verzoend, dus iedereen is gered. Dus je hoeft ook niet te geloven. Of je leert, geloof moet je gegeven worden. Wordt ook het geloof, persoonlijk geloof, uitgesloten. Nee, Adam had een verantwoordelijkheid. En dat hebben wij ook. Want anders kan God je toch nooit veroordelen. Vrijheid brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Jij bent verantwoordelijk voor de keuzes. Nou, jullie hebben het gelukkig gedaan. En hij is een behouder van alle mensen. Maar het meest, allermeest van de gelovigen. Heb je het weer? Hij is een redder voor iedereen. De badmeester ook. Nou, die is voor iedereen in het zwembad. Uiteindelijk is hij de redder voor degene die hem aanroepen. Help, help. Dan komt hij in actie. Ja, zo is het. Nou ja, als je dus ziet, afsluit 2 Korinthe 5 vers 19 en 20. Hij heeft aan ons het woord der verzoening in ons gelegd. En in vers 18 heeft hij ons de bediening der verzoening gegeven. Dus we hebben een bediening van de verzoening gekregen. Als jij denkt, ja, wat is mijn bediening? Je hebt een bediening gekregen op het moment dat je geloofde. En dat is dat je gezond bent. Dat is dat je het evangelie, dat heeft hij aan jou gegeven. Je hebt geloofd, heb je nooit bij stilgestaan, maar tegelijkertijd heeft hij jou een gezond gemaakt van hem. Zoals de apostelen dat waren van Christus toen, zijn wij dat nu, vertegenwoordigers van Christus. Een gezond van Christus in de vijandige wereld. Om de vrede aan te bieden. De wereld heeft hem verworpen, de Heer en zijn gezalfde. Dus wij zitten in een wereld, wij zijn ambassadeurs in een vreemd land. Net zoals alle ambassadeurs hier vertegenwoordigen hun land, want ze wonen niet hier, ze wonen hier, maar hun land is bijvoorbeeld Amerika of Filipijnen, noem maar wat op. En hier heb je dan een vredelievend land, maar je hebt ook soms ambassadeurs die zitten. Ik denk dat Nederland ook in Korea een ambassadeur heeft zitten. Nou, dat is een vijandig land eigenlijk. En zo zijn wij ook. Wij zijn hemelburgers, maar we zitten in een wereld die de Heer Jezus verworpen heeft. In vijandschap met God is. En wij namens God vrede aanbieden aan de wereld. Met het woord der verzoening. Die bediening hebben we. En het woord der verzoening heeft hij in ons gelegd. Dat wil dus zeggen, dat is de opdracht die hij heeft gegeven. Opgedragen zou je kunnen zeggen. Dus we hebben een nieuwe opdracht. We zijn een nieuw schepsel. er is een nieuw evangelie, het evangelie van Gods genade. En de opdracht is, wat was de opdracht in de evangelie? Aan elk eind van, het evangelie, van een evangelie lees je een opdracht. Matthäus 28, hè, dat ze de wereld in moeten gaan en moeten gaan dopen. Je hebt een opdracht, genees de zieken enzovoort enzovoort. Verkondig het evangelie en doop de mensen in elke evangelie. Dat is niet de opdracht. De opdracht is ook nieuw. Namelijk niet van bekeren, maar laat je met God verzoenen. Dat is de opdracht die we hebben. Dus ja, de bediening die ons gegeven is, daar hebben de apostelen en profeten die in het begin waren, hebben dat, toen Paulus kwam, hebben ze dat verkondigd en die bediening is doorgegeven aan ons. Niet via apostelen, niet via profeten meer. Elk lid van het lichaam van Christus is die gezant van Christus. En dan noemt hij die bediening, nou, een bediening van rechtvaardigheid. Dat is de bediening. En als je onder de wet bent, dat noemt hij nu de bediening des doods. De bediening des doods noemt hij dat. Dus wij hebben een geweldige zegening, ja. Dat wij, heidenen zijnde, met een unieke opdracht in deze wereld gezet zijn door God. En hij heeft ons bekwaam gemaakt. Er is niemand hier kan zeggen met deze kennis, ja, nou, daar ben ik niet geschikt voor hoor. Die kwaliteit heb ik niet. Als je dit weet, kan je het aan iedereen vertellen, heel simpel. En dat is onze opdracht. En ik vind het een voorrecht, dat had ik vroeger nooit gedacht, dat ik een gezant van Christus kon zijn. En toch ben je het, je mag hem vertegenwoordigen. Je bent zijn ambassadeur in deze wereld. Vader, wil u danken, Vader, voor deze bijzondere roeping en bijzondere taak die we hebben, Vader. Dat u ons bekwaam gemaakt heeft, zoals u in 2 Korinthe 3 ook zegt. We zijn bekwaam gemaakt door u. We zijn ten eerste gered en daarmee met het evangelie in deze wereld als een licht voor u, Vader. En om de vrede aan de mensen bekend te maken. In de wetenschap ook, dat alles wat er gebeurt hier is een gevolg van de zonde in de wereld. En de wereld die zucht en is in banensnood. Dat is zo. En wij kunnen er ook last van hebben, zeker. Maar het komt niet bij u vandaan. Het is een gevolg van wat er met Adam in het begin gebeurd is. En dat is de zonde in deze wereld. Maar u gaat er een eind aan maken. Maar dat is in deze bediening der genade nog niet zo. Dat is nog het evangelie brengen. En de mensen laten zien dat u genadig bent. En dat u vrede met hun wil hebben. En dan kunnen ze dat ook krijgen. De toorn die is pas als wij weg zijn, Vader. Dank u wel dat we dat weten. Dat geeft rust en stabiliteit in ons leven. In de naam van de Heer Jezus. Amen.